Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit Deuteronomium 18, vers 9 tot en met 22. We zingen de lofzang van Zacharias, vers 1. Psalm 119, vers 33 en 72. Psalm 78, vers 1. En Psalm 25, vers 2. De schriftlezing voor deze morgen is uit Deuteronomium 18, vers 9 tot en met 22. We zingen de lofzang van Zacharias, vers 1. Psalm 119, vers 33 en 72. Psalm 78, vers 1. En Psalm 25, vers 2. Wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij willen gaan zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En wat er verder volgt in het eerste vers van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
Gods heilig woord worden voorgelezen uit wat u vindt in Deuteronomium 18, daarvan de versen 9 tot en met 22. Dus Deuteronomium 18, de versen 9 tot en met 22 is de schriftlezing voor vanmorgen, maar stellen wij ons eerst onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, en die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Wanneer gij komt in het land dat de Heer uw God u geven zal, zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelfde volken. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft of tovenaar. Of een bezweerder die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is de Heere een gruwel. Om deze gruwelen wil verdrijft hij en de Heere, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met den Heere uw God, want deze volken die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers, maar u aangaande de Heere uw God heeft u zulks niet toegelaten. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken, naar hem zult gij horen. Na alles wat gij van de Heere uw God aan horen ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende: Ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heeren mijn Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterve. Toen zeide de Heere tot mij: Het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hun broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Maar de profeet die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in mijn naam, het welk ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, dezelfde profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zou te mogen zeggen, hoe zullen wij het woord kennen dat de Heere niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken, en dat woord geschiet niet en komt niet, dat is het woord dat de Heere niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken. Gij zult voor hem niet vrezen.
Wij willen gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119 en daarvan het 33ste vers. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. En ook het 72ste vers van Psalm 119. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. We zingen Psalm 119, vers 33 en vers 72. tekst voor de bediening van het woord kunt u deze morgen vinden in het gedeelte dat we samen hebben gelezen uit Deuteronomium 18 en daarvan in het bijzonder wel het 15e vers. Het is Deuteronomium 18 vers 15 waar wij Gods woord en onze tekst als volgt lezen. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Tot zover. We schrijven onder deze tekstwoorden Christus als profeet beloofd. En dan letten we met elkaar, en het mocht zijn onder de inwachting van de bediening van Gods geest, op drie gedachten. In de eerste plaats de reden waarom hij moet komen. In de tweede gedachte de lijn waarin hij zal komen. En in de derde gedachte de volmacht waarmee hij zal komen. Dus Christus als profeet belooft de reden waarom hij moet komen, de lijn waarin hij zal komen en de volmacht waarmee hij zal komen. Gemeente, de 40-jarige woestijnreis van het volk Israël is bijna ten einde. Al die jaren heeft Mozes als de gezalfde knecht van de Heere dat volk mogen onderwijzen en mogen leiden. Is hij dat volk tot een raadsman geweest? Maar u weet en de kinderen weten dat ook Mozes zal niet mee mogen gaan het land Kanaan in. En voordat Mozes gaat sterven blikt hij nog terug over die 40-jarige woestijnreis. En dat lezen we vooral in het boek Deuteronomium. Herhaalt hij nog eens al die wetten die de Heere het volk heeft gegeven op de berg Horeb. En dat betekent Deuteronomium letterlijk ook, tweede wetgeving. Waarom moet Mozes dat uiteindelijk toch nog doen, zo aan het einde van zijn leven? Nog zo'n grote en lange herhaling geven van al die wetten die de Heere aan het volk had bekendgemaakt. Nou, dat had alles te maken met de hardleersheid van dat volk. De Heere weet zo heel goed dat dat volk zo traag is om te luisteren naar de wetten die de Heere hen gegeven heeft. En daarom moeten die wetten dat volk ingescherpt blijven worden. En zo heeft ook Mozes aan het einde van zijn leven die wetten dat volk opnieuw voorgehouden. En midden in die wetten in het boek Deuteronomium gaat Mozes ook spreken van al de dreigingen die er straks zullen zijn in het land Kanaan. En dat heeft alles te maken met de gebruiken van dat volk, van de Kanaanieten, de gewoonten die dat volk heeft. Straks zullen ze onder dat volk verkeren, zullen ze in dat land wonen en zullen ze daarin gedreigd worden meegenomen te worden in de afgoderij die het volk daar pleegt. En juist in de versen die voorafgaan aan onze tekst kunnen we dat zo heel duidelijk lezen. Versen 10 en 11 staat zo heel duidelijk beschreven wat er allemaal gebeurt daar in Kanaan. De Kanaanietenkinderen die dienen de afgod Moloch. Een vuurgod die kinderoffers eist. We kunnen ook lezen dat er met waarzeggerijen werd omgegaan in Kanaan. Je zou kunnen zeggen de duivelse tegenhanger van de goddelijke profetie. Om te weten wat er in de toekomst zou gebeuren, hoe hun leven zou verlopen, gingen de Kanaanieten naar de waarzeggers toe. Ze leefden niet bij het licht van Gods woord, maar ze leefden bij allerlei occulte machten die hen dan de weg zouden moeten wijzen om maar een beetje de vingers te krijgen achter die onbekende toekomst. Er waren guichelaars, verwant met ons woordje goochelaar, er werd toverij gepleegd. En het hele gevaarlijke terrein van het spiritisme is levend in Kanaan. Wat betekent dat? Nou, heel eenvoudig gezegd, dat mensen daar contact zochten met de geesten van overledenen, zoals ze dan meenden, en onder de invloed van die boze machten dan over de toekomst gingen nadenken. Ik ga daar vanmorgen uitgebreid niet op in, want we moeten naar onze tekst toe. Maar als we het heel kort samenvatten, gemeente, dan zou je kunnen zeggen, in Kanaan heerst de duivelse tegenhanger van het goddelijke wonder en van de goddelijke profetie. En daar zie je jonge mensen dat de duivel altijd maar weer probeert om het werk van de Heere na te bootsen. Het feit dat ik daar nu niet uitgebreid op inga, dat zou veel te veel tijd in beslag nemen, wil natuurlijk niet zeggen dat die dingen onder ons geen werkelijkheid kunnen zijn. Ook in onze dagen, en als u de kranten een beetje volgt, dan weet u dat ook wel, is de aantrekkingskracht van het occulte groot. Niet alleen in de wereld, maar nadat de vrezen valt ook onder christelijke, reformatorische jongeren en misschien wel ouderen. Laten wij maar niet te gauw zeggen dat zulke dingen onder ons niet gevonden worden. Hoeveel mensen ook in de reformatorische kerken nemen een toevlucht tot allerlei alternatieve geneeswijzen waarvan u de oorsprong geen eens weet. Waar zo menigmaal ook een verkeerde geest achter schuil gaat. Hoeveelen zouden er zijn die misschien toch ook wel eens eventjes een blik slaan op horoscopen in bepaalde kranten of tijdschriften. Om dan toch maar een beetje te peilen wat er misschien allemaal gaat gebeuren. De Heere zegt, houd u ver van al dat soort praktijken. En dat is wat hij ook tegen zijn knecht Mozes heeft gezegd hier in Deuteronomium 18. Dat volk mag zich daar niet mee bezighouden. De Heere die eist dat volk voor zichzelf op. Dat zoeken naar het toekomende. Dat proberen het leven te duiden buiten de Heere om. Dat is levensgevaarlijk. Waarom doet een mens dat dan? Wel gemeente, dat heeft alles te maken met onze diepe val. Wij zoeken allemaal houvast in de wereld, maar ook in de kerk, buiten God. Lag ons houvast in het paradijs, in de gemeenschap met God. Die gemeenschap is verbroken, gemeente. En nou proberen we toch houvast te krijgen, maar niet daar waar het alleen ligt, namelijk in de kennis van de drie enige God. En om nou voor het toekomende vertrouwen te zijn, zoals de catechismus ons daarin ook voorgaat, dat zoekt de mens van nature niet meer in God, maar dat zoeken we buiten hem, gemeente, in het hier en nu. En soms ook op het vreselijk gevaarlijke gebied van het occulte. Ja, want die onzekere toekomst kan knagen aan je hart, of niet? Ook in de vreselijke tijd waarin wij leven. Dan denk je wel eens, wat zal er toch allemaal gebeuren? En je probeert misschien wel allerlei maatregelen te nemen. Om in die zin maar te proberen in je eigen leven, in het leven van je gezin of wie dan ook, de toekomst in goede banen te kunnen leiden. Op allerlei manieren probeert de mens houvast te zoeken buiten God. Maar de Heere zegt, ik wil niet dat je je voor de onbekende toekomst wendt tot allerlei zaken buiten mij. Tot allerlei krachten, tot allerlei machten waarin de vorst der duisternis het voor het zeggen heeft. En dat is een realiteit. Maar de Heere zegt, ik wil dat u naar mij zult horen. Dat u zult luisteren naar mijn stem. Dat u zult leven dicht bij mijn woord. Dat u zich zult laten leiden door mijn hand. Door middel van de profetie. Maar ja, hoe moet dat nu? Mozes gaat sterven. Mozes mag dat beloofde land niet ingaan. Kon dat volk in de woestijn naar Mozes toe als ze raadsels hadden, als ze vragen hadden, als er moeilijkheden waren? Ze konden allemaal naar Mozes toe met hun vragen. En Mozes die naderde voor het aangezicht Gods en mocht zo bij God vandaan een antwoord geven aan het volk. Hij stond als de middelaar van het Oude Testament tussen de Heere en tussen dat volk in. Maar nu, als Mozes zal wegvallen, wie is dan hun raadsman? Wie zal ze dan leiden door de weg die ze niet hebben geweten? En als er dan weer raadsels zijn in hun leven, als er weer allerlei moeilijkheden zijn, naar wie moeten ze dan toe gaan? Wie zal de Heere dan bekendmaken wat zijn wil is? Wie zal dan de weg kunnen wijzen? Is het dan zo dat de Heere dat volk nu aan hun lot zal overlaten? Hoe moeten ze dan straks staande blijven als ze onder zoveel invloeden in Kanaan leven? Als ze zoveel stemmen van buiten horen, zoveel satanische machten op hen afkomen, waar ze de stem van de valse profetie horen, waar de Satan ook zijn zeggingskracht in heeft. Mozes die zegt, ga niet naar die waarzeggers toe. Ga niet naar die guichelaars toe. Maar dan mag Mozes ze ook een andere boodschap meegeven. Hij zegt, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal de Heere uw God u verwekken. Naar hem zult gij horen. En daarin grijpt Mozes terug naar een periode in zijn leven waarin hij van de Heere onderwijs heeft gekregen, maar wat hij tot hiertoe nog altijd verborgen heeft gehouden voor het volk. Al die jaren heeft Mozes dat stille geheim in zijn hart mee mogen dragen. Daar stond dat volk bij de berg Gods bij Horeb. Donderen en bliksemen en het geluid der bazuin. Zo kunnen we lezen in Exodus 20 gingen gepaard bij de wetgeving. En wat heeft dat volk gevreesd voor die ontzaglijke majesteit Gods? In vers 16 kunnen we het lezen dat ze niet durfden te naderen tot die heilige majesteit. En toen is dat volk naar Mozes toegegaan en ze vroegen het Mozes, kan dat nu niet anders? Hoe zullen wij toch straks kunnen bestaan voor die majesteit Gods? Als dat zo doorgaat met die donderen en met die bliksemen en het geluid der bazuin, dan zullen we omkomen en bezwijken. En dan kunnen we lezen in Deuteronomium 5 dat het volk zegt, want wie is er van alle vlees die de stem des levenden Gods sprekende uit het midden van het vuur gehoord heeft, gelijk wij en is levend gebleven? Ze zeggen, Mozes, zou u voor ons niet de tolk kunnen zijn? Zou u niet willen bemiddelen? Zou u geen middelaar van tussenspraak willen zijn? En wilt u dan voor ons vertolken wat de Heere tot ons te zeggen heeft? En we kunnen in vers 17 van Deuteronomium 18 lezen dat de Heere daar zijn goedkeuring over heeft gegeven. Toen zei de Heere tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben. En op dat moment heeft de Heere ook een persoonlijk woord tot zijn knecht gericht. Kostelijk geheim, wat diepe indruk heeft gemaakt in het hart van deze Mozes. Een geheim wat hij net als Maria bewaard heeft in zijn hart. Dat lezen we in vers 18. Daar heeft de Heere Mozes beloofd dat hij dat volk een profeet zou geven. Een middelaar. Een profeet net als Mozes die dat volk onderwijs zou geven. Dat volk dat niet durft te verkeren in de gemeenschap van een heilig God. Daar heeft de Heere Mozes bekendgemaakt dat hij aan dat volk zal denken. En dat hij tot in eeuwigheid dezelfde is voor dat volk. Dus de Heere wil in het bijzonder dat dat volk van Israël zal luisteren naar de stem van de profetie. Dat ze zullen luisteren naar de profeten die de Heere stuurt. Dat ze naar dat woord zullen horen, dat die profeet in de naam van zijn zender mag doorgeven. Zo'n knecht van God die in nauwe verbinding staat met de levende God. En de Heere zegt, Mozes, daar ga ik voor zorgen, dat er zo'n profeet zal zijn. Ik ga zelf voor een plaatsvervanger zorgen, die in uw plaats dat volk zal leiden en dat volk zal onderwijzen. En in de geest heeft Mozes al die profeten zien komen, kinderen. De grote profeten, Jesaja, Jeremia, noem ze allemaal maar op. De kleine profeten, Micha, Joël. Daar vertrouwde Mozes op dat de Heere dat zou doen. Maar Mozes heeft meer gezien. En dat begrijpt u, gemeente. Want dat ambt van profeet, dat was er in het Oude Testament niet zomaar. Dat had de Heere dat volk niet voor niets gegeven. De Heere wilde dat volk daarmee als het ware laten zien dat ze die profeet nodig hadden. Dat was een oud-testamentische heenwijzing, zou je kunnen zeggen, naar een profeet met een hoofdletter. Die zal komen in de volheid van de tijd. En u begrijpt gelijk waar ik het over heb. Dat is Gods eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we deze profetie mogen betrekken op hem, gemeente, dat bewijst Handelingen 3 wel, waar de Heere juist deze tekst laat aanhalen En het laat toepassen op zijn eigen zoon, de Heer Jezus zelf, die als grote profeet en leraar zal instaan dat dat volk van alle eeuwen, van alle tijden en plaatsen toch onderwijs zal krijgen. Waarom is hij als profeet nodig, gemeente? Waarom moest Christus ook profeet zijn? Nou, dat strekt niet bepaald tot onze eer. Want dat betekent dat wij alle kennis van God zijn kwijtgeraakt. Wij zijn geschapen, gemeente, met een rechte kennis van God. De catechisanten weten dat wel. Beeld van God bestond in kennis. Daar heb je het al. Gerechtigheid en heiligheid. Maar die kennis, die zijn we kwijtgeraakt. We zijn zo blind als het gaat over wie God is in zijn deugden. Zo blind als het gaat over wie we zelf zijn, wat de zonde is. Zo blind ook voor de weg der zaligheid die hij geopenbaard heeft in zijn zoon. En daarom is er onderwijs nodig. Hebben wij lering nodig in de weg der zaligheid. Omdat ik dat raadsel niet kan oplossen. Hoe die hoge majesteit Gods voor wie ik te vrezen heb. Die over zijn recht niet heen stapt. Die de minste zonde geen gemeenschap mee kan hebben. Hoe hij nou weer gemeenschap kan hebben met een alles verbeurd hebbend zondaar. Die door eigen schuld buiten God is komen te staan. Zijn er vanmorgen nog die met zulke raadsels over de aarde gaan. Die met een stille verwachting zijn opgekomen. Vanmorgen in Gods huis of thuis mogen meeluisteren met de bede of de Heere dat de raadsel nog eens zou willen verklaren. Dat de raadsel zou willen oplossen hoe het nou weer goed kan komen tussen de Heere en je ziel. Hoe is het toch ooit mogelijk dat zo een als ik ben weer met God verzoend kan worden? Hoe zou ik toch ooit kunnen delen in de zaligheid? Zijn er nog vanmorgen die dat niet meer weten? Die verklaard moeten worden in dat heilgeheim van zalig worden. Omdat u er wel achter bent gekomen. Al mijn pogingen en al mijn kennen en al mijn kunnen die helpen niets. En je eigenlijk net als Rebecca bent. Die het ook moest zeggen. Hoe ben ik nu al dus? Wat een heerlijke adventsbelofte, gemeente, dan in de tekst die vanmorgen onze aandacht vraagt. De Heere die zegt dat wordt bij mij vandaan opgelost. Advent gaat niet in de allereerste plaats over zoekende zielen, over missende zielen die de weg niet weten. Maar Advent predikt dat de Heere nou zelf hulp besteld heeft bij een held die machtig is om te verlossen. Of om met de woorden van onze tekst te spreken, een profeet uit het midden van u, als uw broederen als mij. Zal u de Heere uw God verwekken. Daar gaat de Heere zelf voor zorgen. Om die zielen die het niet meer weten. Die met grote raadsels over de wereld lopen. Om die nou te kunnen verklaren. En om die de weg der zaligheid te gaan leren. Hoe dat nou mogelijk is. Dat zo een als ik ben. Weer in de gemeenschap Gods kan komen. En gemeente, als de Heere nou zaligmakend door zijn geest in je hart gaat werken, dan brengt hij ook alles mee. Dan gaat hij er ook zelf voor instaan dat de blinde geleid wordt in de weg die hij niet heeft geweten. Zal hij ze onderwijs gaan geven, op welke wijze dan ook, in de weg der zaligheid. Advent is niet de zaak van een mens, maar Advent is de zaak van de levende God. Maar voor wie krijgt deze adventsbelofte nu waarde, gemeente? Dat zijn die zielen die hun ogen geopend kregen voor de vreselijke werkelijkheid van een diepe val. Die vanmorgen moeten zeggen, ik ben God kwijt. En God te moeten missen is alles te missen. Daar is zo'n ontzettende kloof tussen God en mijn ziel die niet meer te overbruggen is. God is rechtvaardig. En ik ben vol met schuld. Onmogelijk dat het weer goed komt tussen hem en mijn ziel. Mensen die het niet meer weten. Die dat pak van zonde en schuld voelen drukken op het hart. die als het ware net als dat volk onder aan de berg Horeb staan en daar de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin in hun ziel horen klinken bij die heilige wet des Heren. En de Heren zegt: betaal mij wat gij schuldig zijt. Ja, die zielenvraag naar boven komt: maar Heren, is er dan nog een weg? Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? O, zegt de Heer, dat middel is er bij mij. Ik zal u een profeet verwekken. Die zal u alles leren. Die profeet die is door hem verwekt, gemeente. Wanneer is dat gebeurd? Weet u wanneer dat gebeurd is? Dat is al gebeurd in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar heeft de Heer met zichzelf al raad gehouden hoe dat nou mogelijk is, dat een schuldige zondaar toch weer in zijn verzoende gemeenschap kan komen. En daar heeft hij een weg en een middel gevonden, gemeente. In de borgstelling van zijn eigen zoon. En daarom moest het kerstfeest worden. Heeft hij zijn eigen zoon naar deze wereld gezonden om te laten zien en te laten prediken wat er nu nodig is. Wil het welzijn tussen God en uw ziel. Wat er nodig is, wil de schuld van uw leven betaald kunnen worden. Heeft hij die profeet gezonden om de mensenrechte plicht weer te gaan verkondigen en die weg der zaligheid bekend te gaan maken. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Als we gaan letten op de lijn waarin hij zal komen. Want wie is Christus als profeet, gemeente? Mozes die spreekt daarvan in deze adventsbelofte. Hij zegt: een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij. Dus die profeet die zal voortkomen uit het volk zelf. Uit die broederen. En dat is een wondergemeente. Die profeet die gaat de woorden van het volk spreken. De Heere had ook een profeet kunnen sturen die de taal van engelen sprak. Wat het volk nooit had kunnen begrijpen. Maar de Heere zegt: nou stuur ik er één uit het midden van u. Een profeet wiens onderwijs u kunt begrijpen. Een profeet die u de weg der zaligheid kan verkondigen. Johannes Calvijn in zijn commentaar, die gebruikt daarvoor een heel mooi voorbeeld. En u kent dat voorbeeld denk ik wel. Hij gebruikt namelijk het voorbeeld van een moeder die een heel klein kindje op haar schoot heeft. Misschien kinderen, heb je wel zo'n klein broertje of zusje. Dat als je dan op papa en mama let en je denkt: wat zeggen ze nou toch eigenlijk tegen dat broertje of zusje? Dat je daar misschien wel eens gek van opkijkt. Want wat doet papa en mama dan? Nou, die gaan eigenlijk met dat kindje brabbelen. Die gaan een hele andere taal spreken. Beetje met een hoge stem. Nou, jullie kennen dat wel. Die moeder die probeert dat kind aan te spreken met dat brabbeltaaltje van dat kind. Zodat dat kind die moeder maar zal begrijpen wat die moeder bedoelt. Nou, met eerbied gesproken, zegt Calvijn dan in zijn commentaar. Dat doet de Heere nu ook als hij een profeet zendt. Daarin past de Heere zich aan het begripsvermogen van de mens. Zodat die mens zal kunnen begrijpen waar het over loopt. Zodat die mens zal kunnen begrijpen wat er nodig is om gekend te worden. Om wel getroost te leven. Eenmaal ook zalig te sterven. En dat gaat zo diep, gemeente, dat het daarvoor kerstfeest moest worden. Om een mens weer kennis te geven in de zaligheid, in de gemeenschap Gods en hoe dat nou mogelijk is. Moest hij, Gods eigen lieve zoon, mens worden. Moest hij zijn hoge hemelse troon verlaten en moest hij één worden met zijn volk. En weet u waarom hij dat gedaan heeft, gemeente? Stelt u nou eens voor dat hij was gekomen in de volheid van zijn heerlijkheid. Omringd door al zijn engelen met de glans van zijn goddelijke natuur. Dan had dat vrezende volk, dat onwetende volk, daarvoor teruggeschrikt. Die waren met eerbied gesproken heel hard weggerend voor die ontzaglijke majesteit. Maar nu zegt de Heere, nou stuur ik mijn zoon als mens, een profeet uit uw broederen als mij, zodat u voor hem niet terug hoeft te schrikken, vrezende ziel in ons midden. Is het zijn liefste werk om uit zijn profetische bediening onderwijs te gaan geven aan u die het niet meer weet? En zo heeft de Vader hem gezonden, zijn eigen lieve zoon, gemeente, om u weer bekend te kunnen maken hoe die gemeenschap met God hersteld kan worden in uw leven. Uit het midden van u, uit uw broederen. Uit wie is hij dan voortgekomen, gemeente? Nou, dat kunt u lezen in Matthäus 1, uit wie die voortgekomen is, wie die broederen dan geweest zijn. Hij is voortgekomen uit Adam. Die man heeft heel dat menselijk geslacht meegenomen in de diepte van de val. Meegesleept het eeuwige verderf in. Hij is voortgekomen uit Abraham. Een afgodendienaar. Voortgekomen uit Juda. Een broederhater. Voortgekomen uit Rachab, uit Manasse. Noemt u ze allemaal maar op. En als u ze zo allemaal langs gaat, gemeente, dan ziet u het. Het waren allemaal mensen die vervreemd waren van God en goddelijke zaken. Allemaal mensen die ver bij God vandaan hebben geleefd. Allemaal mensen die stuk voor stuk niet zaten te wachten op dat hemelse onderwijs. Maar de Heere zegt, uit hem laat ik hem geboren worden. Uit die broederen zal hij voortkomen. Immanuel, God met ons. En dat is het heilgeheim van zalig worden, gemeente. Afgodendienaars, vijanden, overtreders, opstandelingen. Die heeft hij nou geliefd om hen de weg der zaligheid bekend te gaan maken. Deze ontvangt de zondaars en hij eet met hen. En dat is de ruimte van onze tekst, gemeente. Misschien ben je wel heel erg aan het proberen om zo goed mogelijk te leven. En misschien brengt u het er ook heel best vanaf, nog beter dan wie dan ook. U zegt, nou ja, ik lees in mijn Bijbel en ik bid en ik ga graag naar de kerk. En in mijn uiterlijke gestalte, daar kan een ander een puntje aan zuigen. Oh ja, durft u zo op de eeuwigheid aan? Het hangt er niet van af, gemeente, of je je best doet. Of je uitwendig keurig netjes leeft. Of je misschien wel een vrome levenswandel hebt. Het gaat er ook niet over of je veel of weinig verstand hebt gekregen. Misschien zijn er ook wel die daarover tobben. Die zeggen, ja, maar het is altijd zo moeilijk. En dan gaat het in de prediking over het recht van God. En dat Christus geopenbaard moet worden. En hoe moet dat toch allemaal? Dat is voor mij allemaal veel te moeilijk. Ja, maar als de Heer je het gaat leren niet meer. Dan gaat de Heer uit genade dat onderwijs in je ziel geven door zijn geest. En dan wordt het heilig eenvoudig. Het loopt er ook niet over of je een verzondigd leven hebt, gemeente. Dat je zegt, maar ik kan boven al die mensen niet meer uitkomen. Bij mij kan het niet meer. Het zijn mijn ongerechtigheden die een scheiding maken tussen mij en tussen hem. Ja, maar dat maakt u juist het geschiktste voorwerp voor deze profeet. Hij wil een volk hebben dat het verzondigd heeft. Deze ontvangt de zondaars en hij eet met hen. Geen opgeknapte mensen. Geen mensen die het zelf wel weten. Geen mensen die het zelf wel kunnen redden. Maar een volk dat het niet meer weet. Uit uw broederen. Ja, hij schaamt zich niet, gemeente. Om nou zo'n volk zijn broeders te noemen. Vijanden, die weet hij tot vrienden te maken. En daarom moest hij de broeders in alles gelijk worden, uitgenomen de zonde. Opdat hij bastaarden, die zijn kinderen niet meer zijn, tot kind zou kunnen aannemen. En als de oudste broeder van dat volk weer terug zou kunnen brengen bij de Vader. In de verzoende gemeenschap met God. Maar ook in de verzoende gemeenschap met die vadergemeente. Mozes die zegt, een profeet als mij. Is dat niet een beetje hoogmoedig van Mozes? Mozes die zegt, hij zal op mij lijken. kan hoogmoedig overkomen of niet. Maar dat is niet hoogmoedig bedoeld, gemeente. Mozes die is een type van Christus geweest. Dat betekent, kinderen, dat hij in bepaalde zaken op de Heer Jezus geleken heeft. Was dat altijd zo? Nee, dat was niet altijd zo. Als Mozes bij de brandende braambos staat en de Heer hem gaat afzonderen als zijn knecht. Weet je wat Mozes dan zegt? Dat wil ik niet en dat durf ik niet en ik doe het niet ook. Nou, vergelijk dat eens met hem waar hij een type van is, met de Heer Jezus Christus. Heeft hij ooit gezegd, dat grote werk van de verzoening, doe ik niet, dat wil ik niet, dat durf ik niet. In die borgstelling in E van eeuwigheid, gemeente, is hij direct al bereidwillig geweest. Zie ik kom om uw wil te doen. In dat aspect leek Mozes totaal niet op hem. Als Mozes bij die steenrots staat en hij slaat op die steenrots terwijl hij spreken moet, lijkt hij dan op hem van wie hij een type is? Nee, gemeente. Wat heeft hij zachtmoedig verdragen? Al het niet weten van zijn discipelen. Wat heeft hij zachtmoedig verdragen? Al dat tegenspreken van de zondaren. Hoe geduldig is hij geweest in het onderwijzen? En toch waren er momenten dat Mozes leek op de Heer Jezus Christus. U moet thuis de kanttekeningen op de Statenvertaling maar eens nazoeken. Daar worden 5 punten van overeenkomst genoemd. En die wil ik aan het eind van mijn tweede gedachte nog samen met u langsgaan. De kanttekening die zeggen, gelijk Mozes een waarachtig mens was, uit het zaad Abrahams, alzo ook Christus. Dat hebben we net gezien. Uit uw broederen als mij is hij zo voor u al dierbaar geworden, gemeente. Wie heeft nou een middelaar nodig die de waarachtige menselijke natuur heeft aangenomen? Catechismus die vraagt dat ook. Hè? Wat moeten wij dan voor een verlosser zoeken? Weet u wat dat voor mensen zijn? Die zijn erachter gekomen dat niets en niemand ze helpen kan. De engelen niet, de heiligen niet. Misschien je heil wel gezocht bij Gods kinderen. En wat heb je ze lief, maar je voelt wel. Ze kunnen mij niet helpen. Wie kan mij dan helpen? Wie kan dan mijn raadsman zijn? Wie kan dan mijn leidsman zijn? De Heere zegt, deze profeet die op Mozes lijkt. Zoals Mozes waarachtig mens was, alzo ook Christus. Hij wil gaan onderwijzen. En daarvoor moest hij de bloedvriend worden van zijn volk. De psalm zegt, die in onze lage stand ons genadig bood de hand. Tweede punt van vergelijking. Gelijk Mozes Gods volk gevoerd heeft uit de lichamelijke slavernij van Egypte, alzo heeft Christus zijn volk verlost van de geestelijke slavernij. Ja, want dat is een vreselijke werkelijkheid, gemeente. Ben je daar ook al achter gekomen? Dat wij gekneld, dat we geboeid liggen in banden van de dood. Dat we gekneld liggen in de banden van de zonde en de ongerechtigheid. Is dat al gaan wegen in je ziel? Dat je voelt, ik ben met allerlei banden gebonden aan het hier en nu, aan de verdorvenheid van mijn vlees. En hoe gewillig volgen we dat op, gemeente, de bevelen van de vader der leugenen. Weet u wat deze profeet doet? Die daalt tot zijn volk af, daar waar ze zich bevinden. Gekneld in banden van de dood. En weet u wat hij dan gaat doen? U zegt, ja, dit gaat hij ze van verlossen. Dat is ook zo, gemeente. Maar dat is wel in een bepaalde weg natuurlijk. Deze profeet, die gaat laten zien hoe knellend die banden van de zonde en de ongerechtigheid zijn. Die gaat je ogen openen voor de werkelijkheid van die slavernij. En dan ga je zien wat je nog nooit gezien hebt, gemeente. Dat je zo ver bij God vandaan bent. En dat je uit jezelf niets hebt en niets begeert om daarvan verlost te kunnen worden. Maar wat gaat hij nou doen met die zondezieke zielen, met die slaven? Die gaat hij halen uit dat Egypte der zonde. Die gaat hij leiden langs een eerlijke weg. Dat gaat langs Sinaï, gemeente. Een zondaar werkelijk de nood van zijn bestaan gaat leren kennen. Mijn ogen ervoor geopend worden, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Want dacht u dat dat uit de mens voortkomt? Zou dat iets van een voorbereidend werk voor de zaligheid zijn, waarvan je zegt, nou ja, dat is misschien allemaal nog algemeen werk. Ik weet wel, gemeente, het moet verder komen. En het moet wel opgelost worden. Het moet wel komen tot de bewuste kennis van de Christus. Maar daar begint het niet. Het begint in stad verderf. Daar gaat die profeet onderwijzen, mijn ogen openen voor de werkelijkheid van mijn bestaan. En dan wordt het ontvluchte toekomende toren. En die zielengemeente die gaan vluchten. Wie is het die de wet hanteert in het stuk der ellende? De catechismus zegt, dit leert ons Christus in een hoofdsom. Die wet die staat in dienst van het evangelie. En wat die ziel dan nog niet kan bezien is toch een werkelijkheid. Dat hij vanuit zijn profetische bediening die ziel aan het uittuchtigen is. Uit zichzelf. Dat is niet iets, gemeente, van het werkverbond. Maar dat is iets van het genadeverbond. En zo wordt die wet in de hand van deze profeet een tuchtmeester tot Christus. Juist voor een volk. Een adventsvolk dat de vloek in zichzelf omdraagt, gaat hij onderwijzen, hoe langer hoe meer, in de afgronden van mijn bestaan, gaat hij die wet afdrukken in mijn ziel. Niet alleen zonde gedaan, maar ik ben alleen zonde. Mijn gedachten, mijn woorden, mijn daden, heel mijn begeerteleven, heel mijn gevoelsleven, het beantwoordt niet meer aan die heilige wet Gods. En dan? Daar sta je voor die horen. Daar sta je voor die vlammen van Gods toren en van zijn recht. Elk ogenblik kan ik verteerd worden. En het zou nog rechtvaardig zijn ook. Maar deze profeet die gaat verder onderwijzen, gemeente. En wat wordt dat een wonder. Als hij zo het licht gaat laten vallen op wie hij is. Als hij plaats gaat maken door zijn geest en door de bediening van de wet voor zichzelf. Die hem daar voor het eerst misschien mag zien liggen. In de beestenstal in Bethlehem met ogen des geloofs. Ingewikkeld in de doeken van mijn dadelijke schuld. Ingewikkeld in de doeken van mijn erfschuld en erfsmet. Dat hij nou wilde afdalen in die lage stand om de vloek te kunnen wegdragen, ook voor zo een als ik ben. Dat hij gebonden wilde worden om mij te kunnen ontbinden en die banden voorgoed achter te laten in het graf. Mozes, en dat is de derde vergelijking, zo zeggen onze kanttekenaren, stond tussen God en het volk in het verbond der wet. En zo is Christus de enige middelaar tussen God en zijn volk in het verbond der genade. Mozes was zelf ook een mens, gemeente. En die kon alleen maar bekendmaken wat de Heer hem openbaarde. Maar deze middelaar van het nieuwe verbond, die is in die stille verbondsluiting zelf geweest. Die weet op het allervolmaakst wat de Vader eist en wat die zondaar nodig heeft. En als er één is die weet hoe het ligt in je ziel. Als er één is die weet wat u nodig hebt. Als er één is die het ook geven kan. Dan is hij het alleen, gemeente. Hij weet op het allervolmaakst. Hoe het weer goed kan komen tussen de Heer en je ziel. En daarom maar niet naar mensen heen met de raadsels van je ziel. In de stilte van de eenzaamheid je knieën buigen en maar vragen. Zou u ook mijn profeet willen zijn? Zou u me daar dan op willen wijzen? Wat wordt het wonder dan groot, gemeente, als de Heere daar je ogen voor gaat openen. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Mozes is getrouw geweest, de vierde vergelijking, in het ganse huis Gods, maar Christus bovenal. Mozes heeft het 40 jaar lang uitgehouden met een murmurerend volk in de woestijn. En Mozes werd wel eens even boos, dan sloeg hij op de steenrotskinderen. Maar nou staat hier, Christus is bovenal getrouw. Weet u wat het wonder is, gemeente? Het is een heel groot wonder als die met zo'n mensenkind als ik ben wil beginnen. Maar weet u wat een nog groter wonder wordt in het leven van degene die daar weet van hebben? Dat hij het nog met ze uithoudt. Zoveel onwetendheid, zoveel tegenspreken, zoveel vijandschap nog, ook na ontvangen genade, zoveel onwil. En hij zegt, maar uw ontrouw doet mijn trouw niet teniet. Daar heb ik van eeuwigheid mij aan verbonden, om dwars door al uw niet-willen heen, dwars door al uw vijandschap heen, dwars door al uw onkunde heen, toch uw leidsman te zijn. En ik zal u brengen bij die stille wateren des levens. En ik zal u leiden door deze aardse woestijn, want anders zou mijn bloedprijs tekort komen. Hij is zo getrouw, gemeente. En dat is zo vast komen te liggen, toen hij ook daadwerkelijk zijn bloed gegeven heeft. Dat genadeverbond is eeuwig vast en daarom kan die van zijn volk niet af. Wil die van zijn volk niet af, maar zal die hun leidsman zijn tot in alle eeuwigheid. Mozes was ook een groot profeet, de laatste vergelijking. Maar Christus is het hoofd aller profeten, door wiens geest Mozes en de anderen gesproken hebben. En wilde de Heere dat ze naar Mozes zouden luisteren, gemeente. Naar hem moet veel meer geluisterd worden. Naar hem zult gij horen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Maar we gaan eerst nog zingen uit Psalm 78 en daarvan het eerste vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Psalm 78 en daarvan het eerste vers. Zal komen, onze laatste gedachte nog de volmacht waarmee hij zal komen. Misschien zegt een jongere vanmorgen, maar dominee, het zou wel wat makkelijker geweest zijn als de Heer Jezus nog als profeet op aarde was geweest. Dan had ik zijn onderwijs zelf kunnen horen. Dan had ik zijn wonderen kunnen zien. Dan was het toch veel makkelijker geweest om dat allemaal te geloven. En dan begrijp ik wel dat je dat zegt. Maar het is toch niet waar. Dacht je dat nu hij zit aan de rechterhand van zijn vader, dat hij zijn volk in het strijdperk van dit leven overlaat aan het goeddunken van hun eigen hart? Dat is niet zo. Hij is nog altijd profeet. Hij gaat nog altijd door met dat hemelse onderwijs. Wat zegt Petrus ook alweer in zijn brief? En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht neemt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. In zijn omwandeling op aarde heeft hij zelf geleerd, zegt Hellenbroek in zijn vragenboekje. Maar hij gaat nu nog altijd door met dat profetische onderwijs, door de herders en door de leraars. En daarom, gemeente, bent u vanmorgen weer onder de verkondiging van het woord. Daarom luistert u thuis mee naar de bediening van het woord. Zo wil hij onderwijs geven op de levensweg. Mogen zijn knechten ook vandaag weer uitgaan, waardoor hij door de bediening van zijn geest voortgaat om zielen te verklaren die de weg niet meer weten. Om knopen te ontbinden. En dan kan het zomaar zijn dat je in de kerk zit of thuis meeluistert en je zegt, hoe weet die dominee dat? Die is er helemaal niet bij geweest van de week. Die weet toch helemaal niet wat ik de Heere voorgelegd heb in mijn gebeden. En dat van de kansel verklaard wordt wat er in de binnenkamer beleefd is. Dan zegt de Heere, hij is nog altijd profeet. Daar zend ik mijn knechten nog altijd voor uit. En dat is het wonder, gemeente en jonge mensen, dat je een bijbeltje hebt. Weet je wat Guido de Bre zegt in de Nederlandse geloofsbelijdenis? Daarin laat de Heere zien dat hij een bijzondere zorg heeft over u en over uw zaligheid. En daarom naar hem zult gij horen. In dat woord spreekt de Heere tot je. Daarom dat woord niet dicht laten, jonge mensen, ook niet voor jezelf. Maar dat woord lezen, dat woord onderzoeken, met de bede of je zijn stem mag leren verstaan. Naar Gods huis proberen te komen met de beden. Heere, open toch mijn oren en open toch mijn hart. Zoals u dat eens bij Lydia deed, dat ik acht mag nemen op hetgeen van die knecht gesproken wordt. Naar hem zult gij horen. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat er op de berg der verheerlijking plaatsvond. Hè? Daar heeft de Vader het zelf getuigd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Ja, daarvoor is het wel nodig, gemeente, dat je hart geopend wordt. Dat je oren krijgt om te horen. Want anders dan blijven we luisteren naar onze eigen vermeende waarheden. Dan ga ik op in mijn eigen kennen en kunnen. Dan wil ik me niet laten gezeggen. Want dat is juist de zondeval geweest. Niet luisteren, niet horen. Maar gehoorzamen aan de vorst der duisternis. En de Heere zegt, nou wil ik mijn schepping terug. Hoort hem. Dat betekent niet voor kennisgeving aannemen. Met mijn verstand wel belijden, met een historisch geloof, dat het misschien wel allemaal de waarheid is. Als het zo ligt in je leven, dan ligt er ook een enorme waarschuwing in de tekst. Kijk maar in vers 19. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van die zal ik het zoeken. U hebt een geweldige verantwoordelijkheid, gemeente, om onder het woord te verkeren. Daarin komt de Heere met zijn goddelijke eis tot uw ziel. Daarin komt de Heere ook met zijn liefelijke nodiging. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Maar als je het daar buiten uit blijft houden, als je door blijft leven naar het goeddunken van je eigen hart, hoe zul je dan straks daar rekenschap van kunnen geven? Als de Heere nou het liefste wat hij had heeft overgegeven om zondaren de weg der zaligheid te verkondigen en u handhaaft u zelf, dan hebt u straks op 1000 vragen geen één antwoord. U zegt, ja, maar ik kan me niet bekeren. Dat is veel erger, gemeente. U wilt het niet. Als de Heer Jezus voor Jeruzalem staat, wat is er dan een droefheid in het hart van de borg geweest? Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten doodt, stenigt degene die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekens. En wat zegt hij dan? Maar gij hebt niet gewild. Straks voor zijn rechterstoel, gemeente, zal niemand van u en jou en ik met u nooit kunnen zeggen, ik heb de weg niet geweten. U zult alleen moeten toestemmen, ik heb het niet gewild. Ik wilde dat onderwijs niet. En daarom is er een goddelijk wonder in je leven nodig. Zalig worden is nog altijd een wonder, gemeente. Dat komt bij God vandaan. En wat zou dat een wonder zijn, toch? Als dat vandaag onder de bediening van het woord mag plaatsvinden. Doden zullen horen de stem van de zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Nou, dan is het gelijk opgelost in je leven, toch? Dan ben je gelijk bij Golgotha en dan zit je gelijk aan het avondmaal en zo. Dacht u dat, gemeente? Wees daar maar heel bang voor als het zo in je leven gaat. Want deze profeet, die leidt altijd in een eerlijke weg. Dat gaat niet buiten de handhaving van het recht Gods om. Dat begint niet bij Golgotha. Weet u waar die naartoe gaat leiden? Ik heb het u al een beetje gezegd, hè? Die gaat u leiden naar de Horeb, gemeente. Voor God niet te kunnen bestaan. Mijn ogen geopend voor de werkelijkheid van een leven buiten God. Voorbeelden uit het woord. Denkt u eens aan Zacchaeus. Die man die kwam uit nieuwsgierigheid om te kijken wie de Heere Jezus toch wel niet was. En de Heere zegt, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En wat doet die man dan? Die gaat alles wat hij door bedrog ontvreemd heeft, wedergeven. Waarom doet hij dat? Omdat hij zich zo verlost voelde? Omdat de wet hem aanklaagde, gemeente? Denkt u eens aan de Samaritaanse vrouw. Roep uw man en kom hier. Heel de leven verklaard. Maar wel in de vreselijke werkelijkheid waarin ze zich bevond. Ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, hoort hem. Niet overheen stappen, o gemeente. Hij onderwijst allereerst in onze diepe afval van God. Dat ik voor Adam verdoemelijk lig. Voor God in Adam verdoemelijk ligt voor God. En dat is noodzakelijk onderwijs. Wil er plaats komen voor zijn borgtocht in uw leven. Zo is het in de catechismus toch ook, hè? Zondag 2, de wet. Zondag 3 onderwijst hij in het paradijs, goed geschapen. Zondag 4, waar eindigt dat? Niet schrikken, hoor, gemeente. Weet u waar dat eindigt? In de hel. En als dan te midden van die ontdekking waarin het voor mijn ziel verloren ligt, en die ziel het niet meer weet, deze profeet gaat spreken, en daar een adventsbelofte wordt toegepast in mijn ziel, gemeente. Wat komt er dan een adventsverwachting van hem? Wat gaat deze profeet dan schitteren, gemeente, als de parel van grote waarde, als die door zijn geest mij gaat wijzen op hem, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Wat komen er dan een liefdesuitgangen in je hart tot hem, die zo'n verborgen persoon is, om in die weg plaats te gaan maken. Ja, waarvoor? Weet u waarvoor? Voor de vrucht van het kerstfeest. Om hem nou ook in zijn persoon te leren kennen, gemeente. Hoort hem, als hij in zijn profetische bediening gaat getuigen. U is heden geboren, de zaligmaker, Welke is Christus de Heere in de stad Davids? En dan kan het niet anders, gemeente. Of dan moet dat volk komen, net als die herders. Net zo lang totdat ze hem gezien hebben. Hoort hem. Als hij zich gaat verklaren in zijn profetische ambt. Wie hij is als persoon. Wat er bij hem te vinden en te krijgen is. Hoort hem als hij in uw leven gaat getuigen van zijn priesterlijke arbeid. Zo onwetend, hè. Ook als het gaat over zijn lijden en zijn sterven. En wat is die ziel daar afkerig van, gemeente? Weet u waarom? Nou, ontvangen genade, hoor. Naar hem zult gehoren in zijn profetische bediening. Als die gaat getuigen van zijn priesterlijk werk. Vijandschap? Ja, gemeente. Weet u waarom? Dan moet ik met alles wat er in mijn leven gebeurd is, opnieuw de dood in. En daar vecht een mens tegen. Dan moet ik alles kwijtraken wat ik eerlijk van de hemel heb gehad, hoor. Maar al die pareltjes verliezen. Om nou die ene parel van grote waarde over te mogen houden. Als de enige grond van mijn leven. Om hem nou niet alleen te kennen in zijn openbaring. Maar hem nou ook te kennen in de toepassing. Zijn bloed gestreken aan de deurposten van mijn hart. En in hem een recht te krijgen op het eeuwige leven. Dan moet die zondaar eraan. Daar vecht een mens tegen. Wat een wonder, gemeente. Als er naar hem gehoord mag worden. Door genade. En zo zouden we voort kunnen gaan, maar de tijd is om. Hij spreekt gewis. Tot elk die voor hem leeft. Kan soms lang duren. Zoekende zielen in ons midden. Kan soms lang duren. Maar houd aan, grijp moed, hoor. Uw hart zal vrolijk leven. De dag zal aanbreken dat het gewerkelijkheid zal worden. Dat is de stem mijns liefsten. Ziet hem. Hij komt. Springende op de bergen. Huppelende op de heuvelen. Wat blijft er dan van een mens over, gemeente? Een bekeerd mens. Ja, dacht u dat? Weet u wat er van een mens overblijft? Ik zal mij doen overhouden een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dat volk komt dat psalmversje nooit te boven. Wat we straks nog met elkaar gaan zingen. Heren, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Net zolang tot het geloof overgaat in aanschouw. En dan, gemeente, heeft Gods volk een eeuwigheid nodig. Om alleen al dit stukje van zijn persoon in zijn profetische bediening eeuwig te gaan bewonderen. Amen. Wij zingen tot slot nog Psalm 25, tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2. ontvangt hier en thuis de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.